Stel voor dat we straks de preek beamen met het zingen van opwekking 244, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Gemeente van Christus. We leven in een tijd waarin grenzen wegvallen. Je kunt van hier naar de Middellandse Zee reizen met de auto zonder dat je maar één keer je paspoort hoeft te laten zien. En wie nog kinderen achter in de auto heeft, heeft misschien wel eens de opmerking gehoord van: hé, waar is de grens nou? Want kinderen houden van grenzen. De grenzen tussen landen vallen weg. Maar ook de grenzen tussen culturen en tussen volken vallen weg. En wat minstens zo ingrijpend is, de grenzen tussen wat kan en wat eigenlijk niet kan valt weg. Tussen wat mag en wat niet mag. Tussen wat waar is en wat niet waar is. Het wordt vandaag steeds moeilijker om die grenzen te trekken. Waar trekken we de grens bijvoorbeeld in medische vragen? Wanneer komt er nou dat moment waarop je zegt: nu moet de knop worden omgedraaid? Mag je dat ooit zeggen? Of mag je dat helemaal nooit zeggen? Waar trek je nou die grens? En dan zijn er vragen bij de voortgang van de techniek. We kunnen schapen klonen. We kunnen erfelijke eigenschappen veranderen. Niet alleen van dieren, maar ook van mensen. En we kunnen jongens ombouwen tot meisjes. Waar ligt nu die grens? Een ander terrein. Waar liggen de grenzen als het gaat om geld? Het beleggen van geld, grenzen in de economie. Wanneer moet je nu zeggen dat geld beleggen in deze waanzinnige gokwereld, dat je dan zegt van hier trek ik een grens. En dan heb ik het niet over gokhallen, maar gewoon over de officiële beurs in Amsterdam. Dat lijkt soms toch een gewone gokpartij. Waar leggen we de grenzen? Grenzen trekken is niet makkelijk. Ook niet in ons persoonlijk leven. Grenzen trekken tussen wat kan en niet kan. Tussen wat mag en wat niet mag. Tussen schijn en werkelijkheid. Alles vervloeit. En het lijkt wel alsof alle grenzen zijn weggevallen. En dat leidt tot grote schade van de mens, individueel. Maar ook tot schade in de samenleving. In de Bijbel is er natuurlijk ook sprake van het stellen van grenzen. En we zien ook het overschrijden van grenzen. Heel de Bijbel door worden we eigenlijk bepaald bij wat kan en wat niet kan. Wat mag en wat niet mag. En bij schijn en werkelijkheid. Het duidelijkste hierover is de wet van God. Waarover we lazen in de brief van Jacobus. En is het je opgevallen dat hij een hele wonderlijke uitdrukking gebruikt? Hij spreekt over de wet van de vrijheid. De wet van de vrijheid. Eigenlijk is Jacobus hierin heel erg modern. Onze tijd zelfs een stap vooruit. Want dat is nou precies wat wij door schade en schande zijn bezig opnieuw te ontdekken. Dat de wet die grenzen trekt juist vrij maakt. En dat is iets wat onze tijd opnieuw moet horen. Want vroeger was de wet bijna een vloekwoord. Vroeger, denk ik aan de 60e jaren, als je dan aankwam met het woord wet, dan was dat een woord waarbij iedereen zich heel ongemakkelijk voelde. En dacht aan prikkeldraad en politie. Dan dacht je aan wat moest en wat allemaal niet mocht. Het werd gevoeld als levensbeperkend, als een korset wat je aanreigt. Misschien goed voor een paar bleekneuzen die zelf niet durven leven. Maar vandaag komt iedereen ervan terug. Jacobus krijgt een nieuwe kans. En via Jacobus natuurlijk de Heer zelf. Want hij blijft in gesprek met de mens. Ook met de mens van de 20e eeuw. Die mens met zijn grenzeloze cultuur. En vanmorgen maakt hij ons duidelijk met een heel scherp beeld waarom zijn wet nu anders is dan die van een dictator die zijn wil oplegt. Nee, de wet van God schept juist vrijheid. Maar hoe doet hij dat dan? Hij doet dat doordat zijn wet de werking heeft van een spiegel. Waarin we eerst zien wie we eigenlijk zijn. Daarna bakert hij de ruimte af waarbinnen we kunnen worden wie we eindelijk zijn. En dan weten we ook wat we moeten doen en waar we onze grenzen moeten trekken. Een prachtig beeld is dat eigenlijk, Gods woord als een spiegel. Want Jacobus, op echt oud-testamentische wijze, bedoelt dat heel breed als hij het heeft over de wet. De volmaakte wet der vrijheid. En dan gaat het niet alleen over de 10 geboden, maar over heel Gods woord als spiegel. Heel zijn onderwijzing, zijn Torah, heel zijn openbaring. Maar helaas, voor veel mensen blijft dat een gesloten boek. Hoe zou dat toch komen? Misschien komt dat omdat je van jongs af aan die wet op een muur op je af hebt zien komen. Als een massieve muur, niet als een spiegel, maar als een muur. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Je zult wel dit en dat, en als je dit niet doet, dan gebeurt er dat. Er staan ook heel veel dingen in de Bijbel die niet gemakkelijk te begrijpen zijn. En misschien heb je wel de neiging om hem daarom maar te laten liggen. Maar het praktische, wijze levensadvies van Jacobus is, probeer het nog eens, maar doe het eens anders. Probeer nu eens de woorden uit de Bijbel te lezen en ze te gebruiken als een spiegel. Waarin je jezelf steeds meer afvraagt, wat voor gezicht van mezelf zie ik daar nu in? Wat kan ik daar nu van mezelf uit leren? Wat zie ik daarin? Want de Bijbel vertelt ten diepste wie wij eigenlijk zijn. Wat je mag en wat je kan, is ten diepste gebaseerd op wie we ten diepste zijn. En dan alleen kunnen er veilige grenzen worden getrokken. Als we leren zien wat we niet willen zijn en wat we niet willen worden, maar in tegendeel, wat we wel willen zijn en waar we willen uitkomen. Ik wil dat illustreren aan de hand van een heel bekend voorbeeld. Neem nu eens inderdaad die 10 geboden. Ik heb ze vanmorgen opzettelijk van A tot Z gelezen. En nu moet je die 10 geboden niet eens niet zien, even niet zien als die muur die op je afkomt en waar je voor terugdeinst. Maar, zoals gezegd, je moet ze leren hanteren als een spiegel. Wat zeggen die 10 woorden dan? Het eerste wat ze zeggen als je er open naar kijkt, dat is toch bevrijding? Ik ben de Heere uw God. En ik heb jou bevrijd. Dat is het eerste wat de 10 geboden zeggen. Alleen gelaten ben ik een zeer kwetsbaar mens. Ik sta voor allerlei kwaad open. Ik geef eraan toe. Ik raak eraan verslaafd. Ik word er een gevangene van. Maar dan zegt God. Hier ben ik. Ik ben jouw God. En ik bevrijd je. En ik houd niet op voordat ik je helemaal heb bevrijd. Hij is mijn bevrijder. En zijn naam is, ik ben er voor jou. Yahweh, de verbondsnaam van God. Dat is het eerste wat we horen als we in die spiegel van de wet kijken. Mijn hele zelfbesef wordt alleen al door het horen van het eerste woord veranderd. Ik weet weer wie ik ben. Zoals Luther dat al zei, ik ben tegelijkertijd aan de ene kant zondaar en de andere kant een geliefd kind van God. Door hem vrijgesproken. Ja, we zijn geliefde kinderen van God. Er zitten nog wel veel strepen op mijn gezicht en schrammen en krassen. En die zie ik best hoor als ik in die spiegel kijk. Maar hij rust niet voordat hij mij heeft schoongemaakt. Voordat hij me van al die kwetsuren heeft bevrijd. En dat geeft kracht. Dat geeft moed om verder te gaan. En daarin mag ik mezelf graag herkennen. En datzelfde gebeurt bij ieder van die geboden. We zullen ze langslopen. Het eerste gebod zegt eigenlijk, zet jezelf niet in het centrum van het universum. Je komt er altijd fout mee uit. Je loopt onherroepelijk vast. Mensen die zichzelf in het centrum van hun leven zien, worden heel krampachtig. Die kunnen nooit loslaten, want ze menen dat alles van hen afhangt. Als zij het niet doen, wie doet het dan? Heel de wereld draait om hen. Afschuwelijk als je dat gezicht ziet in die spiegel. Ren dan weg en zeg, God, dat nooit meer. Dat is gehoorzaam zijn aan het eerste gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht. ook niet jezelf. Het tweede gebod gaat daar nog even op door. Alsof de Heer wil zeggen, nou, dit is heel erg belangrijk hoor, dit mag je niet missen. Maak geen god van jezelf, maar maak ook geen god van de dingen om je heen. Want dat gebeurt. Ik moet altijd denken aan het voorbeeld van die beursmakelaar die op één dag al zijn geld verspeelde. Dat was in Wall Street. Toen in de dertiger jaren alle koersen met één klap naar beneden ploften, plofte ook die man van de hoogste etage naar beneden. Hij had van zijn geld zijn god gemaakt. En toen zijn geld viel, viel ook deze man. Had hij maar eerst in de spiegel gekeken, dan had hij zijn gezicht herkend. Namelijk dat hij helemaal vast zat aan zijn geld. En zo zitten wij vast aan heel veel dingen. En iedereen moet daar maar zijn eigen ziel op nakijken. De een denkt misschien aan de titel die hij zo nodig moet halen. Een ander misschien aan macht. Een derde aan alcohol of drugs. Of porno op de televisie of op het internet. Of je mooie aandelen. Of wat er zich ook maar voordoet in je leven. Wat je ineens helemaal in beslag neemt. Zodat het je god wordt. Je afgod. Als je zo bent, dan word je een onvrije, een robot. Een opgejaagde, voortgedreven door zijn afgod. Wie verslaafd is, is een slaaf. En wie een slaaf is, is niet vrij. Zulke mensen gaan misschien ook de zondag gebruiken om hun afgod op te poetsen. Het vierde gebod schept rust, en ruimte en vrijheid. Maar in onze samenleving is daar steeds minder aandacht voor. Denk maar eens aan de winkelopenstelling op zondag. Dat zie je in kleine trekjes en dat onteert de naam van God. Je hebt geen tijd meer voor familieverhoudingen. Kinderen zien hun vader en moeder niet meer. Grootouders zitten goed opgeborgen in het bejaardenhuis. En zo komt van heel het leven eigenlijk niets meer terecht. En dat maakt enorm ongelukkig. En je ziet hoe de wet hier dus grenzen stelt. Grenzen aan het gebruik van mijn tijd, van mijn week. Het gebruik van mijn bezittingen, van mijn werk. Grenzen aan het gebruik van mijn leven. De wet creëert door die grenzen ruimte waarbinnen je kunt leven. Ruimte voor de kinderen, ruimte voor de ouders, de grootouders. En het vijfde gebod vloeit daar dan ook zo uit voort. Geboden die je domweg moet doen, je vader en je moeder eren en voor hen zijn. En je kinderen respecteren als een gave die God je gegeven heeft. Zo scheppen grenzen ruimte om te leven. Dat geldt ook voor heel onze samenleving, waarin doodslag geweerd wordt en waarin goede rechtbanken zijn. Daarover gaat het in het zesde en negende gebod. Je zult niet doodslaan en geen valse getuigenis spreken. En dat gaat pas tot je spreken als je denkt aan samenlevingen waar recht en wet verloren gaan of zijn gegaan. Dan vergaat ook de samenleving en er komt angst en onvrijheid. Precies hetzelfde geldt voor het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Stel je voor, een stad waar grenzen is gesteld aan het stelen, met straffe hand. We zouden er allemaal door gezegend worden. Ruimte om te leven. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Kijk ook in dat gebod als in een spiegel. Niet als een kijkglas waar je doorheen kijkt naar die anderen. Nee, kijk naar jezelf. Ben ik trouw aan mijn vrouw, aan mijn man? Houd ik van haar, van hem? En toon ik dat ook? Respecteer ik in de omgang van mens tot mens die persoon met andere geslacht? Daar zijn spelregels voor die God heeft gegeven. En wat een ruimte wordt niet geschapen om te leven binnen de grenzen die de Heer daarvoor gesteld heeft. Het is veilig wonen bij iemand die de Heer lief heeft. Die dus niet experimenteert, maar die trouw is en liefdevol. Die seksualiteit niet ziet als iets op zichzelf, maar iets wat hoort bij die totale levensverbondenheid van het huwelijk. De laatste spiegel die de wet ons voorhoudt is, waar zit je diepste verlangen? Het is eigenlijk heel ontroerend dat dat het slot is van de 10 geboden. Het is alsof de Heer zich in dat slotgebod, gij zult niet begeren, zich richt op het omgekeerde. Waar ligt nu je diepste verlangen? Heel bijzonder wil God dat horen. Waar verlang je ten diepste naar? En daar zit natuurlijk ook die ondertoon in. Reinig dat verlangen. Laat het een zuiver verlangen zijn. Laat het niet gericht zijn op iets wat niet verzadigen kan. En ook dan wordt in de wet zelf weer zo'n rijtje genoemd. Os en ezel. Vandaag zouden we zeggen de auto. De bezittingen van de buurman. De vrouw van de buurman. Ze komen allemaal naar voren als mogelijke ontsporingen. En zo herkennen wij ieder voor zich zijn eigen gezicht in die geboden. Maar het slot is toch altijd, mijn zoon, geef mij je hart. Waar ligt je diepste verlangen? En wie dat doet, leert zichzelf steeds beter kennen. Die gaat steeds meer beseffen dat hij die ander nodig heeft. Jezus, de Zoon van God, die als lam van God voor onze zonde gestorven is. En die door zijn geest in ons wil wonen en werken. Dus we kunnen ook altijd weer opnieuw beginnen. Dat besef je als je in de spiegel van de wet kijkt. Het voert je naar hem en het maakt je rijk in hem. Zo iemand leert grenzen te stellen. Ook heel praktisch in zijn eigen leven. Zoals gezegd, de grens tussen wat kan en wat niet kan. Wat mag en wat niet mag. Wat waar is, wat niet waar is. En tussen schijn en werkelijkheid. Ik keer weer terug naar het begin. Als er iets is wat ons allemaal benauwt, dan is dat een samenleving waarin grenzen vervloeien. Dan worden we allemaal verward en ongelukkig, de kinderen voorop. En vanochtend hebben we geluisterd naar Jacobus die zegt, verdiep je nu eens in die volmaakte wet. Neem je Bijbel er eens bij en dan niet gauw weglopen als je je gezicht herkent. Maar laat je in dat bevrijdingsproces betrekken, als je je gezicht herkent. En ga je gezicht reinigen en betreed de ruimte die de wet ons geeft. Dit is dus wat Jacobus ons voorhoudt. Ik ben een zondaar en tegelijk gerechtvaardigd. Ik maak fouten, maar ik ben toch een geliefd kind van God, bevrijd door Jezus. En als ik val, dan neemt hij me bij de hand en richt me op, keer op keer. En zo leer ik grenzen aanbrengen in mijn tijdsgebruik. Ik ga prioriteiten stellen. Ik ga goede keuzes maken. Want ik heb mijn gezicht herkend in de spiegel van God. Amen.